Bart-Jan van Gaart presenteert voor de Thomas Huis om op verhaal te komen, de gespreksserie Thomas Talk. Wat maakt een mens tot mens? Is de korte vraag waarmee Bart-Jan zijn gesprekspartner verleidt tot openhartigheid. Hiermee presenteert de Thomas een gespreksserie die tot nieuwe inzichten kan leiden rond mens zijn. Van Gaart kiest zijn gesprekspartners uit vele hoeken. U kunt het gesprek ook bekijken via de website www.dethomas.nl/thomastalk.
Wat maakt een mens tot mens? Ik zou bijna zeggen, wie maakt een mens tot mens? Want wat is natuurlijk lastig, dat is iets wat, dan zou je iets hebben. Ik denk dat wie een mens tot mens maakt, is uiteindelijk Adonai, is God. Die maakt een mens tot mens. Dus ik denk dat een mens op zichzelf nog niks is. Of niet precies weet wat hij is. Nietzsche noemt dat nog niet festgesteld het dier. Dat is nog niet het dier dat nog alle kanten op kan en ook alle kanten op gaat. Maar zodra God de mens de vraag stelt, waar ben je, wie ben je? Dat maakt denk ik een mens tot mens. Dus het is meer, het is er nog niet, of je kunt niet zeggen er is een soort vastgesteld mens zijn. Het komt pas op eigenlijk in de dialoog, in de vraag, in het gesprek.
Het grote woord is gevallen, het drieletterwoord, God. Wat betekent dat woord voor jou?
Ja, ik weet ook niet zo heel veel van God. Ik heb geen bijzonder lijntje of een speciaal lijntje met God lopen. Ik ben wel eens jaloers op mensen die dat wel dreigen of lijken te hebben. Wat mij betreft valt God samen met de verhalen die van hem vertellen. Dus ik heb een boek. En in dat boek word ik, laat ik zeggen, bevraagd. Of wordt de vraag aan mij gesteld. En dat is wat mij betreft God. God meldt zich in de schriften, zeg ik maar even heel theologisch, heel reformatorisch. Maar die meldt zich in de schriften, die openbaart zich daarin, in de verhalen die van hem gaan. En dat is God. Ik ben niet degene die, laat ik zeggen, ooit een keertje door een donderslag getroffen ben. Of een roepstem duidelijk ergens heb gehoord van, nou meldt zich de Heer. Maar het kan me wel eens bij het spellen van de schriften, bij het lezen van de boeken overkomen. Dat ik denk, hier meldt zich de stem boven alle stemmen of buiten alle stemmen om me heen. Die iets tegen mij zegt, die iets van mij wil. Die mij desnoods onrustig maakt of ondervraagt of oproept om na te denken. Om andere wegen te gaan. Daar meldt zich God.
Nu is er in de schrift sprake van meerdere goden. En mijn vraag aan jou nu is, waarin onderscheidt die God van jou zich van die andere goden?
In eerste instantie zou ik zeggen, te midden van al die goden. Kijk, het aardige natuurlijk van dat Bijbelboek, de Bijbelboeken, is dat het natuurlijk ook een meerduidig, een polyfonisch werk is, waar ook al die stemmen van al die verschillende goden klinken. En die bestaan dus ook. Dus de Bijbel is geen monotheïstisch boek. Dat is wel een beetje soms de misvatting. Er is maar één God en andere goden bestaan niet. Het bestaan van die andere goden wordt juist heel serieus genomen. Er wordt alleen opgeroepen om te midden van al die goden en machten en krachten die aan je trekken, die iets van je willen, die ook verering vragen, die ook aanbidding vragen, om te midden van al die goden te kiezen voor die ene God, Adonai, de onuitsprekelijke, de nameloze, maar die dan toch de naam boven alle naam draagt, en die te volgen, naar die stem alleen te luisteren. Dus dat is denk ik het punt. Je hebt een psalm waarin dat ook eigenlijk wel beschreven staat. Dat je dus een soort godengalerij hebt. Goden staan eigenlijk allemaal bij elkaar. En die willen van alles, van de mensen, van de aarde. Die komen als het ware in een soort conclave bij elkaar om er iets van te vinden. En te midden van al die andere goden meldt zich dan Adonai met de vraag, doen jullie wel recht? Zullen we dat maar eens gaan doen? En die, laat ik zeggen, de andere goden staan dan met hun mond vol tanden, want die staan nu juist niet aan de kant van het recht doen en de gerechtigheid doen, maar aan de kant van de slavernij, aan het aanbidden. En te zorgen dat de mensen onder hun knoet blijven. Dus die stelt dan, Adonai stelt als het ware die andere goden in een beschuldiging. Die stelt ze in een staat van beschuldiging, als een soort rechtbank. Dus die andere goden zijn er. Dat maakt juist de Bijbel, denk ik, zo'n geloofwaardig boek. omdat het bestaan ervan niet wordt ontkend en ook zelfs niet de mogelijkheid van de mens om te dienen, om te knielen voor al die andere goden. Sterker nog, dat doen de mensen eigenlijk voornamelijk. Die knielen juist, gaan op de knieën, worden slaaf van al die andere goden. En dat wordt als een feit, als een werkelijkheid erkend in de Bijbelse theologie.
En te midden van al die andere goden, hoe weet jij nou dat jij de goede God te pakken hebt?
Nou, omdat deze God die zich meldt zich natuurlijk niet onbetuigd laat. Het is niet, laat ik zeggen, een soort anonieme macht die zich als een soort God presenteert. En dat is het ongeveer, want dan zou je net kunnen zeggen, ja, wat onderscheidt nou deze God van al die andere goden en waarom zou ik deze God nou dienen? Nou, dat komt, denk ik, omdat deze God van meet af aan op menselijkheid lijkt te zijn aangelegd, op wat nu menselijk is. Dus steeds de vraag aan mij stelt, ben jij nog wel mens? Ben je nog wel de broeder van je, de hoeder van je broeder? Om met de eerste beschuldiging te spreken waarmee Adonai ongeveer begint in de Bijbel. Hè? Als Kain denkt, ik kom wel weg met de moord op mijn zwakke aantochtbroertje, Habel. He, dat vlekje lucht, dat werk ik wel weg. Dan komt eigenlijk pas Adonai, meldt hij zich met de vraag, is het rechtvaardig, is het goed wat je hebt gedaan? He, dus het is een hele specifieke God. Deze God die is helder in wat hij van mij wil. En zo helder dat ik er een kwaad geweten van krijg, zou je kunnen zeggen. Zo helder dat hij mij als het ware onrustig maakt. Een lied van Meen Atten Beste, waarom komt gij mij storen? Waarom komt u eigenlijk in bij mij? He, dus de ongenode gast, dus de vreemdeling die ook een beetje zich als een vijand gedraagt. En daar kan ik me niet aan onttrekken. Dus het is eigenlijk niet zozeer dat ik er een keuze in heb, van ik kies voor deze God en ik kies dan daarom maar niet voor al die andere goden. Maar deze God die stelt ze als het ware onvermijdelijk tegenover mij op en zegt ook iets als, zie mij, dit is mijn vraag. Dus ik ben ook eigenlijk niet in staat om daarin een vrije keuze te hebben. Ja, ik kan het wel, door hem te negeren, door mijn eigen wegen te blijven gaan. Maar ik merk wel dat als ik dat doe, ik ongemakkelijk word. En die gemakkelijkheid die ik juist heb, die bevindt zich veel meer bij die andere goden. Want ik bevind mij gemakkelijk, laat ik zeggen, in de aantrekkingskracht van die goden. Die laat ik zeggen, mij het geluk beloven. Of die zeggen, nou ja, wees nou vooral ongestoord en bouw je leven ja, lekker makkelijk bij elkaar met veel comfort. Waarom niet? Hè? Dat is in feite de grote, zou je kunnen zeggen, de verleiding van Satan. Van nou, waarom nou die ingewikkelde weg kiezen? Ik heb een shortcut. Ik kan je een ongestoord leven beloven. Dus je vraagt ja, ook wel terecht hoe dat dan bij mij persoonlijk zit. Is dat ik misschien wel van deze God af zou willen. Maar dat niet kan omdat hij zich met zoveel kracht meldt. En ook zich niet zo makkelijk opzij, door mij opzij laat schuiven.
Dus God gedacht als stoorzender?
Ja, als een grote storing inderdaad. He, dus een stoorzender die, ja, die waarom komt gij mij hinderen, waarom kom je mij storen? Die inderdaad, terwijl ik er niet op bedacht ben, zich in mijn bestaan meldt. Waar ik niet in goede gemoeden of zonder kwaad geweten langsheen kan leven. Ik realiseer me dan wel dat ik natuurlijk wel heel veel dingen zeg waarvan je zegt, nou ja, dat kan ik me voorstellen. Laten we dan heel snel maar deze God dumpen. He, want die ontrooft ons nou juist van een comfortabel leven of een leven met een klein beetje geluk. He, zittend op de bank met je lief, daar je hebt het net een beetje bereikt. Waarom moet dat nu allemaal omvergehaald worden? Maar op de achtergrond bevindt zich steeds de kwestie dat klinkt een beetje flauw wat ik nou zeg, maar dat God in die zin het goede met ons voor heeft, omdat uiteindelijk ons comfortabel leven wordt ontmaskerd als een vorm van horigheid, een vorm van slavernij aan de dingen die uiteindelijk je ook niet de vrijheid geven die je verdient als mens.
Waar ligt dan voor jou die vrijheid?
Nou, omdat deze God nu juist zegt bij dat ik zal, betekent het natuurlijk ook een soort belofte van de toekomst. Het betekent, ik zal je brengen waar je nog niet brengt. Ik zal je in een levensstaat of in een maatschappij ook, denk ik, want die wordt ook wel eens vergeten, in een samenleving brengen die goed is, die aan alle kanten goed is. Dus ook goed is ten aanzien van de naaste of de mondelozen, de mensen die geen naam hebben gemaakt of nooit zullen krijgen. Dus daarheen word je gebracht. En het malle is dat al die dingen waarvan jij dacht dat je daar zekerheid in vindt, die zullen je uiteindelijk knechten. Die zullen je uiteindelijk meer slaaf maken uiteindelijk. Of jij bent eigenlijk al slaaf gemaakt. Terwijl juist die goden die dat allemaal aanbieden zeggen, dit is, ik bied je de vrijheid aan. Maar die vrijheid bestaat uiteindelijk in een enorme afhankelijkheid uiteindelijk van die goederen bijvoorbeeld. Of van wat je aangeboden wordt. Of de consumptie. Of inderdaad wat, nou ja, het klinkt een beetje jaren 60 en zo, maar hè, wat de reclame je belooft dat jou een gelukkig leven zal bieden. Koop dit, schaf dit aan, wees als die ander en dan heb je een gelukzalig leven. Terwijl het ongenoegen, dat zou ik bijna antropologisch kunnen zeggen, het ongenoegen, de onvrede, het feit dat je daarmee uiteindelijk ook niet die vrijheid hebt gekocht die je werd beloofd door al die andere goden, maar eerder, laat ik zeggen, blijf je er ongelukkig of onzeker onder. Ja, die wordt daar niet mee opgelost.
En bij ik zal wel?
Ik zal ziet in ieder geval het verdriet, de ellende, de stilte die achter deze gekochte vrijheid zich bevindt. Dus uiteindelijk het onbehagen zou je kunnen zeggen. Dus je zou kunnen zeggen, de kinderen van Israël schreeuwen letterlijk. Dat is ook wel een heel letterlijk iets, want die worden geknecht, die worden geslagen, hun arbeidsproductiviteit wordt tot het absurde opgevoerd. 24 uur per zul je actief zijn, zul je bezig zijn. Nou, dat diagnosticeren wij als slavernij, maar we denken ook meteen aan stenen dragen richting piramide. Maar wat te denken, laat ik zeggen, we zitten hier een paar honderd meter van die Zuidas af. Nou, die ligt nu even om hele andere redenen stil. Maar daar werd natuurlijk ook de 24-uurs-economie verheerlijkt. En ik ken nogal wat van die stoere jongens die het ook blijkbaar een soort een te bereiken staat vinden om inderdaad maar met een snuif cocaïne hier en daar die 24 uur per dag ongeveer te halen, zeg maar even. Nou, dat diagnosticeren we niet als slavernij, want dat levert inderdaad een soort status op waarvan wij denken dat dat ongeveer de te bereiken status is. Maar de dieptediagnose daarachter is nu eigenlijk juist dat dit nu eigenlijk ten principale slavernij is. Niet verschillend, geen substantieel verschillende slavernij dan die wij dan in Egypte zien. Als inderdaad, ja, dat is wel ellendig, hè, dat je daar moet gaan huilen en stenen moet slepen en je kinderen niet kunt voeden. Die of die slavernij. Maar wij vergeten wel eens die slavernij te vertalen in onze contemporaine westerse postmoderne begrippen, waarin wij dat net zo hard zijn. En waarin eigenlijk dat schreeuwen en huilen van ons ook echt daadwerkelijk over ons gaat.
Dus aan de ene kant heb ik goden die ons in slavernij leiden, en aan de andere kant een stoorzender. Ik ga er nog niet echt naar verlangen.
Nee, maar misschien is het ook wel zo dat, ja, dat klinkt een beetje, maar het zou kunnen dat als je er nog niet naar verlangt, is misschien de nood ook nog niet hoog genoeg. Dus ik denk inderdaad dat daar misschien ook wel eerder dan dat. Ik denk wel eens dat de stoorzender natuurlijk pas daar resoneert, of daar pas ook echt iets tot je, aan je te zeggen heeft, als je uiteindelijk ook wel dichterbij het verdriet of het verlangen bent gekomen, wat eigenlijk onder alles ligt, wat je onvervuld hebt gezien. Kijk, ik en jij misschien, ik weet het niet, maar ik leef een tamelijk comfortabel leven en heb eigenlijk weinig zin om daarin gestoord te zijn. Maar het kan je af en toe overkomen dat je, al zou het niet eens om jezelf gaan, maar dan toch misschien over anderen, toch het verlangen hebt dat er een keertje iets in godsnaam aan gedaan zou worden, hè? Aan het verdriet, aan de pijn, de substantiële, fundamentele onrechtvaardigheid die er natuurlijk in de samenleving is. En dat natuurlijk wel het punt is waarop je eigenlijk niet gaat verlangen, maar wel in ieder geval een soort antenne gaat krijgen voor wat je stoort. En dat je dat eigenlijk ook wel gestoord wil worden, eigenlijk ook in jouw onbehagen.
Dus deze God onthult zich, laat zich zien, ook daar, vooral daar waar het leven schuurt.
Ik denk nog steeds wel in de schrift. Maar ik denk dat je toch wel, laat ik zeggen, een soort antenne in jezelf moet hebben om ontvankelijk te zijn voor wat zich daar in de schrift meldt. Dus ik denk inderdaad dat, en ik kom uit een traditie waarin eigenlijk juist dat initiatief van de mens eigenlijk altijd een beetje wordt gewantrouwd. God meldt zich, openbaart zich. Dat is een beetje de dialectische theologie waar ik vandaan kom. Ik zit ook een beetje meer in de sfeer van mijn leermeester Bertha Schegget, die natuurlijk altijd heeft gezegd, tegenover een beetje die Barthianen ook wel. Ik geloof toch dat het uiteindelijk ook gaat om wat hij dan met een woord van Horkheimer noemt, een zehnsucht nach dem ganz anderen. Dus dat het toch met een zehnsucht, met een verlangen, een begeerte begint. En dat herken ik ook wel. Dus dat je kunt zeggen, ja, God meldt zich, openbaart zich. En daar, laat ik zeggen, daar is geen menselijk initiatief voor nodig. Is ook niet echt ervoor nodig, maar ik denk wel dat het zich, dat het begint bij een verlangen. En dat als dat verlangen er eenmaal is, en dat is dan ook denk ik in Bijbels wat na te trekken bij dat verlangen of die angst of verdriet dat God hoort in Egypte. Hè, dat geschreeuw van die kinderen, ik heb het terdege gehoord, wordt daar natuurlijk gezegd. Dat stijgt naar de hemel omhoog naar mij. Hè, heel nadrukkelijk ook in het Hebreeuws met dubbele werkwoorden allemaal. Hè, dat is uiteindelijk ook, denk ik, daar komt het initiatief van Adonai uiteindelijk ook uit voort. Die gaat dan naar Mozes en zegt, Mozes, luister eens even. Mozes wil helemaal niet, hij is een lekker prins daar in Egypte. Maar ik heb het gehoord en dan moet jij er wat aan doen. Dus ik denk wel dat je een Bijbelse beweging ziet, dat het gaat om uiteindelijk de mens die zich toch een beetje afvraagt. Al was het alleen maar een beetje met het woord van doe maar. Ja, vroeger was het een band die iedereen kende. Maar is dit alles? Hè? Is dit, we hebben nu alles, maar is dit alles? Er stond nog een soort onvervuld verlangen dat in, met een kind, een auto en huis en elkaar toch niet ingevuld is.
Nu ben ik maar een heel gewoon mens met de 70, 80 jaar die mij bemeten is. Maar dan vraag ik mij toch af, wat maakt mij tot mens? Je hebt ervoor doorgeleerd, je hebt er verstand van, je hebt je erin verdiept. Evert-Jan, wat moet ik doen?
Ja, van die vraag afzien, denk ik. Doe me dus een beetje denken, ja, ik ben wel heel dominees antwoord aan het geven, merk ik, maar doe me dat een beetje denken aan die vraag die inderdaad een jonge schriftgeleerde ook echt aan Jezus stelt. Wat moet ik doen? Nou, dan reageert Jezus ook een beetje korzelig van, je kent de geboden toch, doe dat dan. Wat heb ik allemaal gedaan, zegt hij dan. Wat is dan uiteindelijk, nou goed, dan komt hij op die liefdesgeboden uit. Wat is dan uiteindelijk het allerbelangrijkste? Nou, dat weet hij ook, hè? Van God liefhebben en de naaste als jezelf. En dan zegt Jezus iets als, nou ja, doe dat dan. Dus in die vraag zit al een beetje paniek. Dat je wat moet doen. Dus ik denk inderdaad, is het prima als je zegt, ik als mens probeer ik het een beetje in die 60 te halen of 80 of wat maar gegeven is. Ik probeer dan een beetje goed te leven. Nou, daar is helemaal niets mis mee, denk ik. En prima om het zo te doen. Maar wees dan ook, laat ik zeggen, bereid om je in te laten met deze verhalen, die niet tot de domein van de kerk behoren, maar gewoon verhalen zijn die proberen om jou nog iets menselijker te maken, ook in de zin van de ontspanning. Dus het gaat eigenlijk ook om van, steeds naar mijn gevoel wordt gevraagd van, zie de ander, heb een open blik. Probeer je niet af te sluiten, probeer niet in jezelf besloten te raken, ook als eenvoudige jongen, als eenvoudige burger. Probeer op een of andere manier, en dat zal je ook goed doen, wordt er als een soort belofte bij gezegd.
Dan voel ik toch een zekere spanning. Heb je naaste lief, mens, waar is je broer? Er is niets ingewikkelder dan het liefhebben van, nou precies, je naaste. In die 70, 80 jaar die ik heb, wil ik het gewoon ook een beetje leuk hebben. En je naaste, Je naaste, dat is die zwerver die ik straks tegenkom als ik hier naar het station loop en die me dan vraagt om een beetje geld, om een broodje te kopen, maar waarschijnlijk, en misschien geeft hij het ook wel uit aan bier.
Ja, dat begrijp ik. En waarschijnlijk wordt het ook een paar flesjes bier. En moet je dat ook wel of niet doen? Want die, laat ik zeggen, er is ook geen soort algemene directief of ethisch directief te bedenken van dit moet je altijd doen, want dan zou het ook weer een soort dogma worden. Waar het misschien wel om gaat, is dat je, en dat merk je misschien zelf ook soms wel eens, dat je langs die zwerver loopt en je hebt het niet gedaan. En dat op een manier daar toch je mens zijn mee is gemoeid. Dus je voelt, je wordt een kwaad geweten. Of je denkt van, ik ben weer eens bang geweest. Het interessante juist is, denk ik, dat al die angstingrepen die volgens mij Cain en zo doen, dat die eigenlijk hun vrijheid al meteen hebben ingeperkt. Dus de verwachting van iets nieuws, of de oprechte, ik zal maar zeggen, de openheid aan, wat zal me nou vandaag eens overkomen als brave burger, die geeft ook in zekere zin een bepaald soort ontspannenheid. Dus dat het gekke daarvan is ook, het is een beetje ook meteen je bevrijding uit de slavernij, uit het regime van de angst, door en wel of niet in te gaan op, want je moet ook uitkijken, niet bedonderd wordt en zo, maar het geeft wel een soort open blik. En ik denk dat daar die verhalen ook voor zijn bedoeld. Dus in die zin toch wel weer, ja, merk ik ook die spanning inderdaad, van nou, je lijkt wel steeds belaagd te worden. Tegelijkertijd moet ik ook altijd denken aan de auteur, of de belangrijkste, denk ik, denker die ons het belang van de ander heeft ingescherpt, Levinas. Dat was een volkomen vrije man. Dat was heel apart. Dus dat klonk allemaal voor ons protestanten heel streng. Van de ander, het belang van de ander, de dwingende blik van de ander, het appel van de ander. Maar en dat heeft me altijd wel geïntrigeerd. Levinas zelf, vanuit misschien denk ik zijn Joodse achtergrond, kon daar uitstekend mee leven. En had ook het idee, daarmee ben je ook bevrijd van de angst om steeds meer je eigen leven in beheer te nemen. Heidegger was een hele bange man. En de leerling van Heidegger is Levinas, die ontdekte dat juist door het ander of het totaal ander of het jouw vreemde niet uit te sluiten, je niet, ja het klinkt een beetje flauw, maar niet richting fascisme duwt, maar juist richting vrijheid die ook jou helpt om beter mens, of in ieder geval vrijer mens te worden.
Dus als je ingaat op die vraag naar mens, waar is je broer of wie is je naaste, dan zeg jij, dan leidt het antwoord uiteindelijk tot bevrijding.
Ja. Ja, dat is dus eigenlijk het tegendeel. Het is juist de bevrijding uit je slavernij. Je wordt er dus als het ware een vrije mens van. Dus de vraag, waar is je broeder, levert voor jou ook een bevrijding op richting vrijheid, omdat je daarmee ook een goed antwoord kan geven op waar jij bent. En ddat, denk ik, levert de open blik op en uiteindelijk ook, zeg maar, toch maar een beter mens zijn dan het mens zijn dat je daarvoor zo krampachtig vast hebt gehouden.
Evert-Jan, dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Volgende keer in deze serie ga ik spreken met Colette van der Ven, freelance journaliste, onder andere voor Trouw en ook voor de Omroepen. En dan zal het meer gaan over het kwaad. Zij heeft een boek geschreven, Het kwaad en ik. En het kwaad is in je mens zijn een ontzettend fascinerende en ook storende entiteit. Is het een entiteit of is het iets wat in onszelf zit? Fijn, daarover volgende keer meer met Colette van der Ven.